Dan gaan we nu uit Openbaring 7 lezen, vanaf vers 13. En de vorige keer hebben we de eerste 12 versen behandeld. Daar zal ik zo nog wel iets over zeggen. En we lezen dan deze avond tot en met vers 5 van hoofdstuk 8. Dus we gaan wel even door met het volgende hoofdstuk. En het is namelijk belangrijk om ook een beetje continuïteit te houden in wat er allemaal gaande is. Dus vanaf vers 13, hoofdstuk 7. En een van de oudsten antwoordde en zei tot mij: deze die bekleed zijn met lange witte kleren, wie zijn zij? En van waar zijn zij gekomen? En ik zei tot hem: mijn heer, u weet het. En hij zei tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange kleren gewassen en ze wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en zij dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitbreiden. Ze zullen geen honger en geen dorst meer hebben en de zon zal op hen geenszins vallen. Nog enige hitte, want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En hen leiden naar bronnen van levenswateren. En God zal elke traan van hun ogen afwissen. En toen het lam het zevende zegel opende, kwam er een stilzwijgen in de hemel ongeveer een half uur lang. Of een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God staan. En hun werden zeven bazuinen gegeven. En een andere engel kwam en hij ging bij het altaar staan met een gouden wierookvat. En hem werden veel reukwerken gegeven, opdat hij kracht zou geven aan de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar dat voor de troon was. En de rook van de reukwerken steeg op met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde het met het vuur van het altaar en wierp dat op de aarde. En er kwamen donderslagen, stemmen, bliksemstralen en een aardbeving. Tot zover. Ja, ik heb ook al de vorige keren gezegd, en ik wil het ook graag herhalen, dat het van het allergrootste belang is dat wij als gelovigen onze positie in de Heer Jezus kennen. Afgelopen zondag was ik in Horen en toen heb ik daar ook gesproken over het beloofde land. Het volk Israël wordt daar door de Jordaan in het beloofde land geleid eigenlijk. De ark gaat voor het volk uit, in Jozua 3. Een beeld van de Heer Jezus die de dood is ingegaan. En dan komen ze in het beloofde land. En kijk, in het Oude Testament gebeurt dat in fasen. Hè? Ze krijgen eerst het bloed wat aan de deurposten gesmeerd moet worden. Dan gaan ze door de Rode Zee. Dan komen ze in de woestijn, gaan ze door de Jordaan en komen ze in het beloofde land. Nou, al die verschillende fasen zijn voor ons in één keer werkelijkheid geworden toen wij tot geloof in de Heer Jezus kwamen. Het bloed werd toegepast op ons. We zijn verlost en we zijn vergeven. Heerlijk. Twee, we zijn door de Rode Zee gegaan. De Heer Jezus heeft ons met hem gekruisigd, of God met hem. En we zijn dus aan de macht van de zonde Egypte zijn we ontkomen. We komen in de woestijn, we zijn in de woestijn, maar we zijn ook door de Jordaan gegaan. De Heer Jezus heeft ook nog eens ons de weg vrijgemaakt door zijn dood in de hemelse zegeningen. Alleen het punt is nu, omdat dat in het boek Exodus tot en met Jozua in fasen gebeurt, wil dat zeggen dat in onze levens dat ook niet allemaal in één keer duidelijk is. En voor God is het allemaal in één keer helder. We zijn verlost, we zijn uit de macht van de zonde, we zijn in de hemelse gewesten. Alleen in onze levens is dat namelijk in de ervaring daarvan totaal niet in één keer allemaal duidelijk. We beginnen bij het bloed. Dat is je bekering. Als je ontdekt dat je zonden zijn vergeven, ben je meestal heel blij. Daarna kom je erachter dat je ook verlost bent uit de macht van de duivel en van de zon. En dan kom je in de woestijn. Dat is de plek waar je moet ontdekken dat je zelf echt helemaal niks kan. Meestal duurt dat 40 jaar of zo. En dan ga je ook nog eens een keer iets leren over de hemelse gewesten. Hè? Dat wij in Christus tot een nieuwe schepping zijn gemaakt. En dat God ons ziet met zijn Zoon verbonden in een heel nieuwe omgeving, namelijk de sfeer van de hemel. En dat is niet zozeer een locatie, maar dat is meer het karakter van God. Het leven dat bij de Vader was, dat is uit de hemel, heb ik toen die zondagavond ook over gesproken. En we zijn dus nu in een totaal nieuwe orde, een totaal nieuwe sfeer gebracht. Alleen, wanneer wordt dat van duidelijker in onze geest? Nou, dat duurt echt een aantal jaar. En daarom is het in het Oude Testament ook een fase van het hele volk. Waarom vertel ik dat nou? Nou, omdat als we in het boek Openbaring gaan lezen, en we lezen over donderslagen en over aardbeving en over bloed en over hagel en over allerlei dood en ellende. En we weten niet dat wij dus in de Heer Jezus gezet zijn in de hemelse gewesten. Ja, dan worden wij heel onrustig van dit boek Openbaring. Want het leert ons een oordelende God. En die oordelende God, die dus eigenlijk een vreemd werk doet, zoals ook het Oude Testament en het boekje zei, dat zegt het oordeel is niet zijn natuur eigenlijk, tenminste niet iets wat hij graag doet, maar hij moet het doen vanwege zijn heiligheid. Ja, dat hele oordeel in Openbaring gaat niet over ons. Want wij zijn al op het kruis van Golgotha met Christus gekruisigd. God heeft de oude mens meegekruisigd. En wat nou een voortdurende strijd is van de kant van de duivel naar ons toe, is dat hij ons met zijn listen wil laten kijken naar onze staat. Hè, naar onze conditie, hoe we ervoor staan. Nou ja, je bent nog lang niet zo liefdevol, je bent nog lang niet zo geduldig, je bent nog lang niet zo als dat je zou moeten zijn. Je lijkt nog voor geen ene meter op de Heer Jezus. Je kan nog niet eens één dag fatsoenlijk een beetje omgaan met je eigen man of vrouw of je kinderen. Nou, dat soort gedachten komen dan in je op en dan ga je twijfelen aan jezelf, weet je wel. En dan moet je iedere keer weer terug naar je positie. Ik ben in Christus geheiligd, ik ben gerechtvaardigd, ik ben een zoon, een geliefde zoon of dochter van de Vader. Ik ben volkomen veilig in de hemel gezet. Alleen, ik heb in dit leven te leren omgaan met het feit dat ik deze dingen niet voel of zie, maar dat ik ze moet aanvaarden door het geloof. En als ik dat niet duidelijk doe, kan ik het boek Openbaring ook niet eigenlijk bestuderen. Want dan raak ik toch een beetje in een soort mineurstemming. Als ik hoofdstuk 8 volgende keer ga lezen en een derde deel van het groene gras verbranden en alle bomen verbranden. En je wordt er niet zo vrolijk van. Maar dit gaat dus niet over ons. Het gaat over het feit dat God zijn einddoel gaat bereiken. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar misschien proef je wel dat wij in een tijd leven waarin die druk op de waarheid steeds groter wordt. He, dus in gemeenten, onder gelovigen, er hoeft maar iets van zegen te zijn of er is gelijk weer een scheuring, een twist, een ruzie, een meningsverschil. Ik was dus afgelopen zondag ook in een gemeente, wat ik al zei, en er was ook weer een leer die werd daar gebracht. Ik had het nog in de preek zo gezegd. Maar goed, ook daar weer toch weer een afwijkende visie, waardoor dus weer onrust komt. En men dus niet bezig is met de Heer Jezus. Dat is iedere keer de strijd die wij hebben. Dus vandaag vinden wij heel veel uitleg over het boek Openbaring. Dat zegt, ja nee, maar dat gaat wel over ons. En wij gaan wel door de grote verdrukking. En het boek Openbaring is allemaal al gebeurd, enzovoort, enzovoort. Waardoor er een grote verwarring ontstaat onder gelovigen. Hoe zit het nou precies? Maar we moeten beginnen met de Romeinenbrief, onze positie, en dan naar Efeze, onze hemelse rust, beloofde land. En in het beloofde land zijn andere vijanden dan in de woestijn. En elke dag als je denkt, Heer, wat een geploeter, zit je in de woestijn. En elke dag dat je denkt, oh, wat geniet ik van u, zit je in de hemelse gewest. Dus het is allebei waar. En dat heb ik natuurlijk zelf ook. Kijk, als je de Bijbel onderwijst, dan wil dat niet zeggen dat je de hele dag maar in de vreugde zit. Dat wordt ook aangevallen en dat de laatste tijd ook weer helemaal in het bijzonder. Dus ik hoop dat jullie dat ook doorhebben, die strijd die er nu is. Nou, God heeft dus een einddoel. Wat is dat einddoel? Het einddoel is dat de Heer Jezus, zijn geliefde zoon, de enige mens die ooit geleefd heeft, die hem volkomen heeft verheerlijkt, waarin hij zijn vreugde vindt, die zal aan het hoofd gesteld worden van alles. Net als Adam en Eva in het Oude Testament gesteld werden boven de werken van zijn handen, heerst over de vissen en over de kruipende dieren en over de vogels. Zo zal straks de Heer Jezus met mij, met jullie, met alle gelovigen van alle tijden gesteld worden boven alles. Is dat niet heerlijk? En dan zal, dat lezen we straks ook in dit hoofdstuk, God alle tranen van de ogen afwissen. En dan zal hij ons aan levenswateren brengen. Dat zijn de heerlijkheden van hemzelf. Alles wordt dan zichtbaar en voelbaar en tastbaar, maar nu leven we nog in het geloof. En voordat de Heer Jezus gaat regeren, heb ik ook daarboven aan de samenvatting gezet, staat er in 1 Korinthe 15 vers 25, hij moet regeren totdat hij al zijn vijanden onder zijn voet heeft gelegd. Alles wat er gebeurt vandaag in de wereld is gericht tegen het Lam. Tegen de Heer Jezus. Hoe gek het ook klinkt, maar ook de oorlog in Oekraïne, heeft ook een geestelijke kant. Misschien weten we niet alles. De verborgen dingen zijn voor de Heer. Maar ik denk echt dat het gaat om Israël. En dat het gaat om een strijd die ook een geestelijke strijd in die zin is, die in de hemelse gewesten wordt uitgevochten, zoals we het ook in Daniël lezen. De president van Oekraïne heeft al telefonisch contact gehad met de premier van Israël. Dat is wel typisch, hè? Hij belt niet met de premier van Kenia of zo. Of heeft hij geen premier of een president of een koning, weet ik veel. Maar het is weer Israël. Dat is toch typisch? Een volk dat al duizenden jaren bestaat. En nog steeds in het centrum is van het wereldtoneel. Dat bewijst dat wat we hier lezen in het boek Openbaring heel dicht voor de deur staat. Maar er zal een grote verdrukking komen. Daar gaan we vanavond ook wat meer op inzoomen. En daar is vandaag ook zoveel verwarring over. De grote verdrukking. Ik hoop daar zo wat duidelijkheid over te geven dan. De goddeloze wereld en het goddeloze Israël zal straks door twee beesten en een draak, dus een drie-eenheid van duivelse oorsprong, worden beheerst. En kijk vandaag om je heen. Wat gebeurt er vandaag? De staat Oklahoma wil abortus verbieden. Heb je het gehoord van de week? Heb je de reacties gezien in Nederland?
Ja, gelijk de aandacht.
Ja, maar ook de felheid en de opstand die er is tegen dit besluit. Want we moeten baas zijn in eigen buik. Terwijl men niet begrijpt dat als zelf hun ouders abortus hadden gepleegd, hadden ze er niet eens kunnen staan. Weet je wel? Dat komt niet in ze op. Nee, het gaat allemaal om de mens. Eigen belang. En zo is maar één voorbeeldje. In hoofdstuk 13 vinden we die twee beesten. Een beest uit de aarde en een beest uit de zee. Ik zeg het even verkeerd om. Maar het beest uit de aarde is degene met de horens van het Lam. Hij sprak als de draak. Dat is de koning van Israël. En het beest uit de zee is de vorst uit Daniël 9. Een vorst die dus zal heersen over Israël, maar die een Europese leider zal zijn. Het herstelt Romeinse Rijk zal een koning krijgen, een leider, en dat is het beest uit de zee. Maar daar ga ik zo nog wel iets meer over zeggen. Vandaag zien we die contouren ook al, want Europa is één, we hebben één munt. Amerika wel of niet erbij, dat laat ik maar even in het midden, want sommigen zeggen dat die grote ster uit Openbaring 8 die dan in de zee valt, dat Amerika, de val van Amerika zal zijn. Maar dat weet ik niet hoor, of dat zo is. Ik denk het niet, maar goed, het zou kunnen. In hoofdstuk 7 vinden we dan twee groepen die uit die grote verdrukking komen. En die worden daarin veilig bewaard, in tegenstelling tot de mensen die onthoofd worden. Ja, dat is een beetje vervelend, maar we gaan gewoon verder. Die onthoofd worden, gedood worden, doordat ze het beeld van het beest niet aanbidden. Die twee groepen vinden we in hoofdstuk 7. De eerste vinden we in het eerste gedeelte van hoofdstuk 7, de 144.000 verzegelden uit Israël. En de tweede groep, die vinden we in vers 9. Niemand kan deze zeer grote menigte tellen. En er staat heel duidelijk bij in vers 9, uit elke natie en alle geslachten en volken en talen. Dat zijn dus de gelovigen uit de volken die niet tot de gemeente behoren, ook niet tot Israël, maar die tot geloof komen in het evangelie van het koninkrijk dat gebracht wordt door die 144.000. Ik hoop dat dat helder is, want ik heb daar ook onderaan de inleiding gezet. En dit evangelie van het koninkrijk zal over het hele aardrijk worden gepredikt tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen, zie je dat? Nou, wij leven vandaag niet in de tijd van het evangelie van het koninkrijk. Wij leven vandaag in de tijd van het evangelie van de heerlijkheid van Christus.
Van Gods
genade. En van Gods genade, het evangelie van de genade van God. Ja, klopt. En in het Matthäus-evangelie in hoofdstuk 25 vinden we dan ook de resultaten van de prediking van het koninkrijk. Namelijk dat als je dit aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je dat aan mij gedaan. En dat zijn dus die schapen die uit de grote verdrukking komen en het vrederijk binnen mogen gaan. Vandaag hebben we een heel ander evangelie. Het is natuurlijk wel een, het heeft natuurlijk wel raakvlakken met het evangelie van het koninkrijk, maar wij leven vandaag in de tijd van genade bekeer je. En dan zul je ontdekken dat je gerechtvaardigd bent en een hemelse positie krijgt. Wij zijn dus nu vandaag in deze tijd verbonden met de Heer Jezus. De Heer Jezus is hier vanavond aanwezig in ons huis, doordat zijn leden van zijn lichaam er zijn. Dat is heel bijzonder. God heeft dus zijn zoon, als het ware vermenigvuldigd, in de leden op aarde. En dat is een briljant plan, want overal heeft hij getuigen van zijn zoon in de wereld. Er zijn schilders, er zijn installateurs van, airco's. Er zijn ICT'ers, er zijn mensen die, wat doe jij ook weer voor werk? Iets ingewikkeld. In de bouw. In Den Haag.
Ja.
En je hebt mensen die wonen, die hebben een rijschool. Overal in de wereld heeft God dus leden van het lichaam van Christus. En doordat zij leden zijn van het lichaam van Christus, hebben zij een bederfwerende invloed op hun omgeving. Daar hoeft het niet eens heel geestelijk voor te zijn. Maar het is gewoon een feit. Als de Heilige Geest daar is, doordat de leden er zijn, heeft God door zijn wijsheid ervoor gezorgd dat overal er mensen zijn die dat bederf tegengaan. Maar het evangelie van het koninkrijk is wat anders. Dat is, de koning komt, maak je klaar. Wij wachten niet op de koning, wij wachten op de Heer. Wij verwachten ook geen koninkrijk, wij verwachten de Heer uit de hemel. Die ons veilig zal brengen in zijn hemels koninkrijk. Het huis van de Vader. Dat is een andere verwachting. Nou, die mensen staan voor de troon, hebben we in vers 9. Ze zijn dus niet in de hemel, want ze staan voor de troon op de aarde. Dat wil ook zeggen, dat heb ik de vorige keer niet gezegd, maar als je voor de troon staat, dan sta je dus voor een heilige God. En in die zin staan wij vandaag niet voor de troon. Wij staan voor de Vader. Maar er staat wel gelijk achter, bekleed met lange witte kleren en met palmtakken in hun handen. Overwinningstakken, maar ze zijn bekleed, ze zijn geaccepteerd. Door het bloed van het lam zijn ze wit gewassen. Dat is prachtig. Maar alles is nog steeds in de sfeer van de oordeelstroon. En die sfeer is er vandaag nog niet. God, ja, dat zegt mijn vader dan heel vaak. Waarom grijpt God niet in, hè? En dan zeg ik altijd, maar wat moet hij dan doen? Moet hij dan alle slechte mensen... Ja, dan word je daar ook niet bij dan. Ja, eigenlijk wel, ja. Dus als God ingrijpt, wat moet hij dan doen? Dan moet hij gelijk alles wegvagen, toch?
Dan is het geen genade meer.
Dan is het geen genade meer. Dus hij kan, hij wil niet ingrijpen. Hij wacht in zijn liefde totdat het laatste lid van het lichaam van Christus is toegevoegd. En dan gaan zijn oordelen wel degelijk komen, maar ook weer vanuit de troon met de regenboog. Ook weer met het doel om mensen tot zich te trekken via dat eeuwige evangelie. Het koninkrijk komt, de Heer Jezus komt. Ja? Nou, een van de oudste antwoorden en zei tot mij, deze zijn bekleed met lange witte kleren. En wie zijn zij? Johannes, die was natuurlijk de oudste. Dat lezen we in het 2 Johannes vers 1 en 3 Johannes vers 1. Hij was helemaal bekend met die zeven gemeenten, want dat was waarschijnlijk ook zijn werkgebied, hè? Hij wist wie de Heer Jezus was. Hij kende het evangelie van de genade van God. Hij heeft in zijn eigen evangelie ook geschreven. Dat heb ik er ook onder gezet. In Johannes 11, vers 51 en vers 52, dat die hoge priester iets zegt. Het is beter dat één mens sterft voor het volk enzovoort. En dan staat er, dit nu zei hij niet uit zichzelf, maar daar hij hoge priester in dat jaar was, profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk, en niet alleen voor het volk, maar nou komt het. Maar opdat hij ook de verstrooide kinderen van God tot één zou verhalen. Dat vind ik zo mooi, want als je nou goed leest wat daar staat, dan staat er dus niet dat hij de ongelovigen tot kinderen van God maakt, maar dat de kinderen van God, dus die zijn al uitverkoren, kinderen van God tot één. God weet precies waar zijn kinderen zijn. Ook al geloven ze nog niet. En hij heeft ze tot één kudde gemaakt. Één lichaam, één gemeente. Dat wist Johannes precies. Maar deze groep, met lange klederen voor de troon op aarde, hij was een beetje verbaasd. Wie zijn dat? Hij wist dat niet. Ja? En een van die verheerlijkte oudsten, die we dus hebben gezien in hoofdstuk 4 en 5 van die 24, die gaat dan hem aanspreken. Waarschijnlijk kon hij aan Johannes wel zien dat hij niet zo goed doorhad wie deze mensen waren, die menigte uit alle volken en alle talen en alle natie. En dan zegt Johannes, mijn Heer, u weet het. Dat is de juiste houding als je wil leren uit de Bijbel. De juiste houding is de houding van een leerling. Het grootste gevaar is dat we denken dat we kennis hebben. En dat we het wel weten. Het is goed om dingen te weten, maar u weet het. En hij zei tot hem, mij, deze zijn het, nou komt het, die uit, zie je het, de grote verdrukking komen. Dus niet die tijdens de grote verdrukking worden opgenomen of zoiets dergelijks. Maar die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange kleren gewassen en ze zijn wit gemaakt in het bloed van het lam. Nou, wat is nou precies de grote verdrukking? Daar wil ik nou even een beetje naar kijken. En daar moeten we wel een aantal dingen voor lezen. Daar zijn jullie wel klaar voor, toch? Allereerst, de sleuteltekst is Matthäus 24, vers 21. Waarin de Heer Jezus spreekt tot de 12 Joodse discipelen. En wat zeggen de 12 Joodse discipelen aan het begin van hoofdstuk 24 van Matthäus tegen de Heer Jezus? Nou, we gaan het even opzoeken. Wat zeggen ze daar nou? Matthäus 24. Sorry? Vers 1, daar staat, Jezus ging naar buiten, vertrok van de tempel. Dat is een hele essentiële zin. Want de heerlijkheid van God is in Christus. De heerlijkheid van God is uit de tempel gegaan. Hij kwam tot de zijnen en ook zij, het volk Israël, toen de Heer Jezus kwam, hebben hem verworpen. Hij ging uit de tempel. Met andere woorden, er gaat iets nieuws komen. De tempeldienst is afgelopen. Het Jodendom heeft bewezen onvolmaakt te zijn. De hele Hebreeënbrief spreekt van de onvolmaaktheid van het Jodendom. Maar de discipelen hebben dat nog helemaal niet in de gaten, want er staat, en er zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Vandaag zouden we zeggen, moet je kijken wat een prachtige kerken we hebben, en een prachtige hoge kathedrale en schitterende gebouwen. En de Heer Jezus die zegt dan, ziet u dit alles niet? Nou, er zal geen ene steen op de andere gelaten worden. En dan gaat hij dus over de grote verdrukking spreken in vers 21. Want hij gaat dan zeggen wat er gaat gebeuren met dat Jodendom. En hij verplaatst dan daarmee de situatie naar de tijd van het boek Openbaring. Want hij spreekt in vers 15 over de gruwel van de verwoesting. Daar ga ik zo nog iets over zeggen. En dat is de tijd, vers 21, waar hij op duidt als hij zegt, want er zal dan, dus als die gruwel van de verwoesting komt, een grote verdrukking zijn. En dan staat erachter, zoals het niet geweest is van het begin van de wereld af tot nu toe. En er ook geen zins meer zal komen. Dat is de tijd waar Daniël over spreekt in het boek Daniël. En dan hoofdstuk 9. En dan ga ik dan even naartoe, naar Daniël hoofdstuk 9. Dat is het boek waar Openbaring naadloos eigenlijk op aansluit, hè? Daniël. Daniël 9. Nou, dan lezen we in ik heb dat vorige keer uitgelegd over die 70 weken, dat ga ik nou niet herhalen. Er staat vers 26, na de 62 weken, dus dat is dus na de 7 en de 62, dus dat is 69 weken later, dan het moment dat die tempel herbouwd werd, 445 voor Christus, zal de Messias uitgeroeid worden. Dus na 483 jaar is dat. Maar het zal, want een jaarweek is 7 jaar, hè? Dus 69 keer 7. Het zal niet voor hemzelf zijn. En dan komt het. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal. Dat is die vorst waar ik het net over had. Het beest uit de zee, de leider van Europa straks. Hij zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed. En tot het einde toe zal er oorlog zijn. Verwoestingen waartoe vastbesloten is. En nu komt vers 27. Hij zal voor velen het verbond versterken. 1 week lang. Dus 1 week is 7 jaar. 7 keer 360 Joodse dagen. Zal hij dat verbond wat Israël met hem sluit versterken. Dat verbond met de dood noemt Jesaja dat in Jesaja 28 vers 15 en 18. Dat sluit Israël om zich te beschermen tegen de vijanden rondom. Nou, van de week was er weer een dodelijke aanslag in Eilat. Deze keer met een man. Er wordt totaal niet meer echt veel aandacht aan besteed in het nieuws. Moet je eens een keer dat in België doen of in Zwitserland of zo. Dan heb je gelijk voorpagina. Maar een man met een bijl die doodt gewoon eventjes 3 mensen uit Israël. Nou, dat soort spanningen kennen we natuurlijk al decennia lang. En Israël wordt straks helemaal benauwd door al die landen eromheen. En dan gaan ze dus een verbond sluiten met het Westen. En dat verbond zal gesloten worden met die man die de leiding heeft over het Westen. Het hersteld Romeinse Rijk. Dat zal 7 jaar duren, dat verbond. Maar, en dan komt er een groot belangrijk zinnetje in vers 27b. Halverwege de week, dus het begin van de grote verdrukking, zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Dus de Joodse godsdienst wordt dan verboden. Wat komt er dan voor in de plaats?
Aanbidding van het
beest. Juist, de aanbidding van het beest. En de koning van Israël, die dus zich in Israël bevindt, zal dan een beeld, dat ook weer levend wordt, hè, in de tempel oprichten. En dat beeld wordt dan aanbeden in plaats van de God van Israël. Omdat dat beeld die Romeinse leider voorstelt. En gek genoeg zullen alle goddeloze Joden daarin meegaan. Maar er zal ook een overblijfsel zijn. Een overblijfsel waarvan de Heer Jezus zegt in Matteüs 24, vlucht naar de berg. Die zullen niet meegaan in deze afgoderij, maar zij zullen bewaard worden door de Heere God in de woestijn. Dat zijn de volken waarnaartoe ze vlucht. Nou, en dan in vers 28 van Daniël 9, daar zien we dus de gruwelijke vleugel. Of de gruwel van de verwoesting, waar de Heer Jezus over spreekt. Nou, die vleugel, het woordje vleugel wil zeggen, het heeft te maken met bescherming. Het is een gruwelijke vleugel. Want er is sprake van afgoderij. Israël zal zich in de grote verdrukking verbinden met een.
Vers 28
is er niet. Oh, is er niet? Zit ik verkeerd? Oh ja, het is 27b. Dat heb je als je geen bril hebt. Hè? Dankjewel, Nico. Je bent scherp. Excuses. Dus die gruwel komt in de tempel. Dat lezen we ook in Openbaring 13. Daar ga ik ook nog even naartoe. Want de grote verdrukking begint halverwege die 7 jaar. De eerste 3,5 jaar zal er vrede zijn. De mensen zullen zeggen vrede, vrede en veiligheid. En hoofdstuk 13, vers... Vers 13, dat gaat over de koning van Israël. Het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerdalen op de aarde ten aanschouw van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen. Zie, die, dus die op de aarde wonen, dus alle mensen op de aarde, die door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in de tegenwoordigheid van het beest. Dat is de leider van Europa, de gruwel van de verwoesting. De beschermer van Israël. Ja? En het zegt tot hen die op de aarde wonen, daar zie je de tweede keer die uitdrukking, hen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde, een beeld moesten maken. Dat beest is ook tegelijkertijd het Romeinse Rijk, wat dus eigenlijk een wond had en weer leefde. En het werd hem gegeven aan het beeld van het beest adem of leven of geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrije en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft, de naam van het beest of het getal van zijn naam. Dus dit is wat er in de grote verdrukking gaat gebeuren. En daar is dus een menigte die wordt bewaard door de Heere God tijdens die grote verdrukking. En die grote verdrukking duurt 3,5 jaar. Ik heb daar maar liefst even kijken. In dit stukje heb ik dat ergens opgeschreven. Ja, bovenaan bladzijde 2. Openbaring 11 in vers 2 en 3. 42 maanden staat daar. 1260 dagen. Dat zie je dus staan in Openbaring 11 vers 2. Daar zie je dus die 42 maanden. En in vers 3. 1260 dagen. Hoofdstuk 12 vinden we in vers 6. 1260 dagen. Weer 3,5 jaar. Vers 14. Een tijd, tijden en een halve tijd. Dat is een uitdrukking uit het boek Daniël. Hoofdstuk 7. Wat ook duidt op 3,5 jaar. En dan tenslotte hoofdstuk 13 vers 5. 42 maanden wordt er gelasterd door het beest. 3,5 jaar. De grote verdrukking duurt 3,5 jaar. En als de dagen niet verkort zouden worden, dan zouden zelfs de uitverkorenen kunnen worden misleid. Dus dat is heftig. In het boek, of in hoofdstuk 3 vers 10 hebben we het al behandeld toen we het hadden over het uur van de verzoeking dat over de hele aarde komt. Om hen te verzoeken die op de aarde wonen. Waarom wordt de mensheid verzocht? Nou, omdat zij ook vandaag liever de duivel dienen dan dat ze God dienen. En ze zullen dan ook uiteindelijk, zal de mensheid krijgen wat zij ten diepste willen. Baas over eigen buik enzovoort is niks anders dan een opstand tegen God de schepper. En wie is de grote opstandige tegen God, de schepper? Dat is de Satan. En daarom is ook hoofdstuk 12 van het boek Openbaring het hoofdstuk wat ons laat zien dat de draak uit de hemel op aarde komt. En dat is de grote verdrukking ook een hele duivelse tijd wordt. Want Satan zal zijn persoon, twee personen op aarde hebben. En dus de satanische drie-eenheid zal werkelijkheid worden. In hoofdstuk, daar heb ik nog twee teksten erbij gezet, ook over de grote verdrukking. Dat is Jeremia 30, vers 7. Daar wordt deze tijd genoemd de benauwdheid van Jacob. Nou, je zou toch zeggen, ze hebben toch al zo wat meegemaakt, de Shoah en kan het nog erger. Hè? Ik ben ook in het museum geweest in Jeruzalem. Het is echt het meest indrukwekkende museum wat ik ooit gezien heb. Ja, ben je ook wel eens geweest? Ja. Jongen. Ik weet niet waarom ja, het is natuurlijk goed om dat te herdenken, maar waarom met al die kinderen, dat vond ik, daar vond ik echt, nee, dat vond ik echt te ver gaan eigenlijk, hè?
Die stenen, die punten zie je staan, hè?
Ja, nou, wij waren in een soort koepel en dan zag je allemaal van die gezichten van die kindjes. Ja, ja, ja.
En die namen werden allemaal genoemd.
Ja, dat vond ik een beetje te, ja, het is natuurlijk ook wel goed, maar dat als je dan zelf ouder bent, er was dat nog niet toen, maar dan denk ik niet dat je dat gaat trekken, weet je wel. Van zoveel kinderen, ik weet niet hoeveel miljoenen er zijn gedood. Toch zal hij daaruit verlost worden, zegt Jeremia 30 vers 7. Dat zijn dus die 144.000 onder andere. En dat overblijfsel waar de Heer Jezus over spreekt in Matthäus 24. Ja.
Die 144.000, zijn die nou aan het begin van die...
Ja.
En die gaan gewoon, dat loopt door...
Ja, je ziet ook in hoofdstuk 11 over die twee getuigen bijvoorbeeld.
Ja.
Daar komen we nog wel 1260 dagen lang. Zeker. En ze zullen dat evangelie van het koninkrijk in 3,5 jaar tijd over de hele aarde verspreiden. Ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Want wij hebben het in 2000 jaar nog niet voor elkaar gekregen dat iedereen het evangelie van de genade van God hoort.
Tegenwoordig internet.
Hè? Oh ja, internet, ja.
Wordt
ook
geholpen.
Door wie? Aartsengel Michael. Ja, staat nergens, maar dat zal ongetwijfeld.
Er staat wel dat er een engel nog
houdt.
Dit wordt
Michael. Nee, maar Michael is sowieso de beschermer van Israël. Ja, nee. Dat is zijn taak. Dat lezen we in Daniel natuurlijk.
En dan die eerste paard. Dat is ook aan het begin, hè? Wie was nou dat witte paard? Is dat dan de antichrist?
Dat het beest. Nee, niet de antichrist. De antichrist is de koning van Israël, het beest uit de aarde.
Okay. Maar die kan dus pas komen... Als de gemeente weg is.
Uiteraard.
Ja.
Allebei.
Ja.
Ja. Hij kan zich. Nou, er staat in 2 Thessalonicenzen dat hij pas geopenbaard kan worden. Dus misschien leeft hij al wel.
Ja, ja.
Maar dat Satan in hem vaart. Of dat hij zich openbaart als duivelse.
Dat hoop ik wel dat hij lang leeft.
Ja, dat denk ik ook wel, ja.
Dat hoop ik ook wel.
Ja.
De Heer komt weer terug.
Ja.
Oh.
Nou, dat zal het zijn, jongens.
Wij waren weer een beetje in de war gebracht door Chris Verhagen.
Ja, dat mag je wel zeggen, dat knippen we eruit.
Want die zegt dat het weer op de helft is.
Ja, pre-urisme en het...
Wat zegt hij?
Ja.
Wat zegt hij? Dat...
Ja, hij zei dat, dat hij verwacht dat het, de opname... Dat, nee, hij zei er is geen geheime opname of zoiets.
Nee, ja.
En er is ook geen duizend jaar vrederijk, maar die kreeg maar niet meer luisteren.
Nee,
dat was ik al lang nog.
Ja, inderdaad.
Daar moeten we niet naar luisteren, hoor.
Ja.
Ja, echt, hoor. Ja, inderdaad.
De evangelie klopt al niet eens.
Wat niet?
De evangelie klopt ook niet.
Ik ken die man niet, maar ik zal hem eens even googelen. Het is wel belangrijk dat... Kijk, als dat soort mensen zoiets roepen, dan gaan ze bijvoorbeeld een woord introduceren. De geheime opname. Hè? En dat woordje geheime, dat staat natuurlijk nergens. Waardoor je dus de neiging hebt om te zeggen, oh, misschien heeft hij wel gelijk. Want het klinkt wel heel... apart, maar je snapt natuurlijk wel uit het feit dat we het 1 Thessalonicenzen 4 hebben en dat vergelijken met andere schriftgedeelten, dat zeker wel een 100% Bijbels feit is. Maar het wordt gigantisch aangevallen, de opname.
Ja.
Ik kom het zoveel tegen de laatste tijd, van het is allemaal bedacht door Darby en zo. En,
ja.
Nou, dan is nog één tekst uit Daniel 12. In die tijd zal Michael opstaan, waar je het net over had, de grote vorst. En hij die staat voor uw volksgenoten. Dus in die zin is hij de beschermer van Israël. He? Het zal een benauwde tijd zijn zoals hij niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen. Ieder die gevonden wordt opgeschreven in het boek. Zie? Dus je moet altijd goed begrijpen wat de Bijbel wil zeggen. Als je puur biblicistisch deze tekst bekijkt, zeg je nou, heel alle Israëlieten worden behouden. Dat staat hier toch? Hè? Er staat, in die tijd zal uw volk ontkomen. Maar er staat achter, ieder die gevonden wordt in het boek. En gans Israël wordt behouden, of heel Israël, is niet alle Joden die ooit geleefd hebben. Je moet goed, de schrift heeft soms taal die wij niet zouden gebruiken, maar die toch wel nodig is. Nou, hun lange kleren, dus die mensen die uit die grote verdrukking komen... zijn wit gewassen. Sorry, zijn gewassen. En wit gemaakt van het bloed van het lam. Elke gelovige uit alle tijden, of je nou Job heet, of dat je nou een van die twee getuigen bent, dat Openbaring 11, Alle gelovigen zijn wit gemaakt in het bloed van het lam. Ook al kennen ze nog niet de Heer Jezus persoonlijk. Weten ze nog niks van het kruis. God kan niemand accepteren als in de hemel straks of op aarde onder de zijne. Die niet is gewassen wit in het bloed van het lam. Dat is gewoon een feit. Hij past dat bloed toe op elke persoon die gelooft in het woord. En dan staat er, heb ik er nog onder gezet, ze zijn geaccepteerd door God, hebben toegang tot hem en worden beschermd door hem. Nou, als wij nu in moeilijkheden zijn, de grote verdrukking is niet waar wij in komen, maar wij kennen allerlei soorten verdrukking. Toch?
Genoeg.
Geen uitweg ziende, niet geheel zonder uitweg. Wat staat er ook weer nog meer? In 2 Korinthe 4. En alles verdrukt, weet je wel.
Ja.
Maar niet terneergeworpen. Dus dat kennen wij ook. Wij kennen allerlei soorten verdrukkingen. En dan moet je dus ook, mag je ook dit soort teksten gebruiken om te zeggen van ja, ik heb ook mijn klederen wit gewassen. En ik mag weten dat God ook mij beschermt. Nou, we gaan heel even pauzeren. Het is weer 8:30 geweest. Ja. Straks verder met dit schitterende hoofdstuk. Goed. Er staat in vers 15. Ze zijn wit gemaakt. Dat hebben we net gelezen. En ook voor de pauze behandeld. In het bloed van het lam. En dan staat er in vers 15. Daarom zijn zij voor de troon van God. En zij dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Ja, dat is zo heerlijk, hè? Wij hebben ook een troon. En dat is de troon van de genade. En die troon vinden wij in Hebreeën hoofdstuk 4. We hebben een hoge priester. Die komen we straks in hoofdstuk 8 ook tegen. En hij kan meevoelen met ons. Hij is in al onze zwakheden ook beproefd. Niet in onze zonden, maar in onze zwakheden. En daarom kunnen wij door tot hem gaan en barmhartigheid en hulp verkrijgen op de juiste tijd. Barmhartigheid betekent dat hij met ons meevoelt. Dat hij begrijpt als je moe bent. Dat hij begrijpt als je eventjes ja, toch even niet ziet zitten. Hè? Als je omgeven wordt door ja, een christelijke omgeving die toch heel erg in de war is. Of ja, waar het verval is en zonde. De Heer Jezus had dat ook. Zijn discipelen begrepen hem niet. Het Joodse volk was bezig om handel te drijven in de tempel enzovoort. Dus hij kan meevoelen met ons. Dus daarom zegt Hebreeën 4, ga nou tot die troon en vind die barmhartigheid. Dat betekent dat je in de praktische zin zo onder de indruk bent van hem, dat je zijn barmhartigheid kan ervaren. Dat is niet altijd gegeven, maar soms heb je dat. Dan krijg je hulp. Hij heeft hetzelfde meegemaakt. Door vrienden verlaten. Of misschien verraden, of misschien enzovoort. Hij heeft het allemaal meegevoeld. Dat zijn zwakheden die ons in de weg kunnen staan. Maar hier gaat het over de troon van God. Ze zijn dus niet zoals de oudsten rondom de troon in de hemel, maar ze staan voor de troon van God op aarde. En zij kunnen voor die troon staan, omdat ze zijn gewassen door het bloed van het lam. En dat vind ik een van de mooiste thema's uit de Bijbel, het bloed van de Heer Jezus, wat een geweldige zegen gaat toch uit van het bloed. Hè? Dat we zijn verlost en vergeven en aanvaard door het bloed van de Heer Jezus. Maar er staat ook dat ze hem dag en nacht dienen in zijn tempel. Daar komen we een beetje bij moeilijkheid. Want welke tempel wordt hier bedoeld? Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is, als er een menigte is die niemand kan tellen, dan kan dat eigenlijk niet de tempel in Jeruzalem zijn. Ik heb dat wel erbij gezet. Ze dienen hem dag en nacht de tempel op aarde die in Jeruzalem zal staan. Maar toen dacht ik net, toen ik hierheen reed, van ja, maar dat is toch wel een beetje vreemd. Want hoe kunnen ze nou alle heidenen over de hele wereld hem dienen in zijn tempel als ze niet eens geteld kunnen worden? Dat lijkt me een beetje praktisch onmogelijk. Toen zei mijn vrouw, toen ik dat tegen haar zei, ja, maar misschien is het wel een livestream. Dat vond ik wel geinig. Maar wat voor tempel is dit? Wat wordt hier bedoeld? Denken jullie?
Wij zijn de tempel van de Heilige Geest.
Ja, dat zijn wij. Maar die tempel is dan weg, hè?
Ja, okay.
Ja, die tempel die in hemel zat.
Ja, Nico!
Ik zelf verwacht eigenlijk ook dat het dus helemaal in de hemel afgespeeld wordt. Hè?
Ja.
Dus ze vergaderen in de hemel.
Ja, dat klopt.
Dus moet het een hemelse tempel zijn.
Ja, dat heb je goed gezien.
En moet die troon ook daar zijn.
Ja, dat is waar. Ja. Jij hebt het goed gezien, denk ik. Want we vinden in het boek Openbaring voortdurend verwijzingen naar de tempel. Wierookvat, altaar, straks in hoofdstuk 8. En dat zijn allemaal voorstellingen die in de hemel zijn. Van de ware tabernakel, waar Mozes een voorbeeld van kreeg om die op aarde na te maken.
Ja, maar zeg je daarmee dus dat dit hele schriftgedeelte over de hemel gaat?
Nee, nee. Dat zeg ik.
Dat bevestig je net wel.
Ik zei dat zij God dienen op aarde, maar wel in een hemelse tempel. Dus hun dienst aan God is wel een eredienst die zich afspeelt op aarde, want ze staan op aarde voor de troon van God, maar ze dienen hem dag en nacht in zijn tempel, door te bidden, dat vindt plaats in de tempel. Namelijk de woonplaats van God, in de hemel.
Maar waarom staan ze dan die troon, ze hebben die vergadering in de hemel, dus die troon is ook in de hemel.
Welke vergadering?
Waar God met en Johannes en zo zijn, daar zijn we in de hemel.
Ja.
Dus dan wordt het beslist, dus die troon
staat
in de
dat,
hemel, die
dat,
niet op de aarde.
Dat klopt, maar in... ze hebben het in de hemel over de mensen op aarde. Dat is de grote menigte die uit de grote verdrukking komen. Ze komen uit de grote verdrukking.
En zou het kunnen dat die mensen van de aarde ook op en neer naar de hemel kunnen heen en weer gaan? Waarom zou dat niet kunnen?
Omdat ze nog niet verheerlijk zijn.
Dan hier toch wel, toch?
Nee.
Dat denk ik niet. Ja, maar, hoe het ook zij, dit is niet een makkelijke kwestie, want... Nee. Nou ja, ik geloof wel dat er een dienst is in zijn tempel, wat meer geestelijk bedoeld wordt.
Het is het makkelijkste vatten, zoals Nico mij zegt, want dan is die het logisch.
Ja, maar dan zijn ze dus allemaal in de hemel.
Ja, maar ik denk
maar ook dat
denk waarom ik... zijn ze in de hemel? Omdat ze onthoofd zijn, toch?
Nee, dat denk ik niet. Ze zijn,
waarom denk ik dat niet?
Omdat ze komen uit de grote verdrukking.
Ja, maar als ze uit de grote verdrukking hebben, dan is dit een tafereel wat zich afspeelt. In de toekomst ten opzichte van hoofdstuk 8, 9,
ja, dat klopt. 12, ja, dat klopt. Ja.
Welke indicatie krijgen wij dan uit Gods woord dat het geval is?
Dat wat het geval is? Dat ze op aarde staan.
Dat dit eigenlijk wel een stuk is wat eigenlijk ook aan het einde van Openbaring gelezen had moeten worden.
Nou, omdat het, deze mensen dus uit de grote verdrukking komen. En die begint in hoofdstuk 8. De hoofdstuk 7 is een tussenzin. Ja. Een tussenzin die laat zien dat er dus tijdens die oordelen die gaan komen, twee groepen bewaard worden. 144.000 en de menigte. Maar de vraag die wij dus nu hebben is, wordt die menigte nou gezien uit de grote drukking A, levend op aarde, of B, gedood en dus in de hemel? Ja, dat kan ik niet met alle zekerheid zeggen. Maar ik denk zelf...
Jij denkt versie 1, ik denk
versie 2. Dat zou kunnen, ja.
Ik denk ook dat ze zelf een nieuw lichaam hebben.
Wat zegt u?
Ik denk ook dat ze zelf een nieuw lichaam hebben. Ja. Ze staan voor God. Nou, je kan niet voor God staan als je geen nieuw lichaam hebt.
Er is geen... Ja, dat is niet helemaal waar. Want elke uitlegger die ik vandaag heb geraadpleegd op de website Stempelusing, dat zijn toch geen kleine jongens die zeggen allemaal van... We kunnen hier dus niet uit concluderen dat ze in de hemel zijn, want ze staan voor God. Voor de troon van God. Maar laten we daar geen kerkscheuringen van. Maar wat we wel zien is Jesaja 56. Er staat vers 6. En de vreemdelingen die zich bij de Heere voegen om hem te dienen en om de naam van de Heere lief te hebben. Om hem tot dienaren te zijn. Allen die de Sabbat in acht nemen zodat zij hem niet ontheiligen en die aan mijn verbond vasthouden. Ja, Jesaja 56 vers 6. Wordt natuurlijk ook gebruikt vandaag door de Sabbats leraars. Ik van de week kwam ik er weer een tegen. Die kwam ik tegen in Ermelo. En was een broeder, die heb ik zelf nog les gegeven. Ik zeg, hoe is het met jou? Ja, dit en dat. Lichamelijk moeilijk. Maar ik vier de Sabbat, zegt hij. Ik zeg, kerel, wat zeg je me nou? Ik zei, je weet toch hoe ik erover denk, hè? Dat ik de... Nee. De Sabbat met een groepje en... Nou ja, in Harderwijk is ook sinds kort een meneer bezig. Ik zal maar geen namen noemen. Die is dus nu in verschillende steden bezig om sabbatsvieringen te houden. Terwijl die gewoon een heiden is. En een christen, een vrij bekende naam ook. En toen kreeg ik ook een appje van een mevrouw. Die zei, ja, wat onze hele gemeente gaat zo'n beetje naar die sabbat toe. Ik zeg, nou, meen je toch niet? De vreemdelingen die dan zich bij Israël weer voegen straks. In het Vrederijk, Jesaja 56 gaat over het Vrederijk. Ja, die zullen de Sabbat weer vieren, ja. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als de gemeente. Wij bevinden ons op opstandingsgebied. Wij bevinden ons buiten de grenzen van de oude schepping. En de oude schepping had de Sabbat als rustdag. Maar die rust is verstoord. Waarom is die rust verstoord? Door de zonde. En toen heeft de Heer Jezus op de Sabbat in de dood gelegen, in het graf gelegen. Gaan ze, dat ontkennen ze natuurlijk met klem. Dan zeggen ze, nee, dat was niet op de Sabbat. Hij lag in het graf op de vrijdag en hij stond op de... Nou, enzovoort. Vermoeiend. Maar de zondag symboliseert de nieuwe schepping. Daarom mogen wij op de zondag brood breken, aan hem denken en hem aanbidden en hem groot maken, die ons heeft verlost uit de tegenwoordige wereld. En ons heeft gemaakt tot een nieuwe schepping. Buiten het Jodendom, buiten de Sabbat, buiten de wet, verbonden aan een hemels mens. En dat is onze norm, de Heer Jezus zelf.
Priesters zijn.
Hè?
Ja, priesters zijn.
Priesters. En de krachtbron is de Heer Jezus zelf.
Amen.
Maar als je de Sabbat gaat houden, ben je verplicht om de hele wet te houden.
Ja.
Zegt Jacobus 2.
Ja. En als je het niet houdt, word je gestenigd.
Ja, klopt.
Ja. Nou, die ben ik nog niet tegengekomen.
Nee, nee, nee.
Ja, dat komt over de genade tijd leven.
Scherp weer. Nico is in vorm vanavond. Hij die op de troon zit zal zijn tent over hen uitbreiden. Ook zo heerlijk. Prachtig, hè? Wat is het toch, wat is God toch genadig, hè? En dan mogen ze genieten van zijn tegenwoordigheid, zijn aanwezigheid. Want in de tent, in de tabernakel, woonde de heerlijkheid van Jehovah te midden van zijn volk. Exodus 40, vers 34 tot en met 38. Ook de tempel in het Vrederijk zal met deze heerlijkheid vervuld zijn. De heerlijkheid van God is zijn persoon. En de heerlijkheid van Yahweh is nog niet hetzelfde als de heerlijkheid van de Vader die wij nu mogen kennen. Want de heerlijkheid van Yahweh, het oude verbond, kende nog niet de genade in de Zoon. Want de Zoon is gekomen om de Vader bekend te maken. En wij kennen de Vader. Als een Jehovah's getuige bij jou aan de deur staat, moet je als eerste vragen, van wie ben jij dan een getuige? Van Yahweh? Nou, ik ben van de Vader. Huh? Ja, Yahweh is helemaal niet de genade. Yahweh is de wet, het verbond. Ik zal je zegenen als jullie dat doen. Er zit natuurlijk wel meer in zijn naam, hè, want ik ben genadig, rechtvaardig, Exodus 34. Maar goed, het blijft de heerlijkheid ten dele. Want Mozes mocht de achterkant zien van die heerlijkheid. En wij zien de volle heerlijkheid, omdat die vervuld wordt tot de hele volheid van God. Efeze 3, vers 19. De volheid van God is de heerlijkheid van de Vader. Al zijn voortreffelijkheden. En ja, dat zal straks niet meer mogelijk zijn in de grote verdrukking. Want het evangelie van de genade. En dan vraag ik me dan wel eens af, hoe zal het dan gaan met al die Bijbels die er dan zijn? Hè, er zit er ook een Efezebrief in en zo. Hoe werkt dat? Dat snap ik dan nooit. Of zou ze alleen een Oude Testament hebben? Of hoe werkt dat? Nico, je bent toch scherp.
Die zullen ze in een rap tempo allemaal verbranden. Dus ze zijn er gewoon niet meer.
Ah, dat is een goeie, ja.
Verboden,
bezit. Ja. Dat moet je hoor. Alles wat er nog enigszins te zien is van de christen.
Ja, dat is waar, ja.
Zou ik zijn.
Vers 16, ze zullen geen honger en geen dorst meer hebben. En de zon zal op hen geenszins vallen, nog enige hit. Dit is een tekst die troost geeft voor hen na de grote verdrukking. Want tijdens de grote drukking zullen ook deze heidenen die geloven vreselijk moeilijke tijd hebben. En nogmaals, de discussie, zijn ze levend of zijn ze toch gedood? Dat laat ik maar even in het midden. Maar wat wel belangrijk is, is dat God na onze verdrukkingen, na onze moeite, waarvan Petrus ook spreekt, hè, korte tijd van lijden in 1 Petrus 5, dat is dit leven. Dan zal de Heer Jezus er persoonlijk voor zorgen dat wij geen honger en dorst meer hebben. En dat enige hitte of enige vermoeidheid nog ons deel zal zijn. Dat heb ik ook weer in Jesaja 4 gevonden. Vers 5 en 6. Dan zal de Heer over elke plaats op de berg Sion en over de samenkomsten ervan overdag een wolk scheppen in rook. 'S Nachts een schijnsel van vlammend vuur. Ja, over alles wat heerlijk is zal een beschutting zijn. Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte en als toevlucht en schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen. Heerlijk. Verlaat je er dan aan, of niet?
Ja.
En dit soort bijeenkomsten, maar dat zou ook zo fijn zijn als we dat op de zondag een beetje zouden beleven. Een soort voorsmaak van de hemelse vergadering van alle heiligen die rondom dat lam staan. Vers 17, want dat lam dat in het midden van de troon is, hij is er altijd in het midden, zal hen wijden en hen leiden naar bronnen van levenswateren. Dat is wat jij net in de pauze voorlas, Johannes 4. Het water dat ik u geven zal. Johannes 7. Komt tot mij wie dorst heeft en ik zal stromend van levend water uit uw binnenste vloeien. En God zal elke traan van hun ogen afwissen. Dus die tranen zijn er wel degelijk. We zien al vandaag de tegenstand groter en groter worden tegen het christendom. Ik heb het al vaak gezegd, maar over een paar jaar mag je niet meer in het openbaar of op internet je uitspreken tegen het homohuwelijk bijvoorbeeld. Of je uitspreken voor, laat ik het dan even zo zeggen, het huwelijk tussen een man en een vrouw. Want dan zul je ook vervolgd worden. Denk wel.
Dat duurt een paar jaar meer. Ja.
Nog sneller zelfs?
Ja,
zeker. Ja. Jesaja 49, vers 10. Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden. Hitte en zon zal hun niet steken. Want hun ontfermer zal hen leiden. Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen. De waterbronnen, dat is hij zelf. En dorst is iets wat we kennen uit het natuurlijke leven. Maar geestelijk kennen we dat ook wel eens. En als we bij de waterbronnen zijn, hij leidt mij aan rustige wateren, is het toch, Psalm 23?
Mm-hmm.
Ja, dan zullen wij gekend zijn zoals wij gekend zijn. Elke traan, elke vorm van verdriet wordt bewaard in zijn kruik, Psalm 56, vers 9. Soms denk je wel eens, Heere God, snapt u mij wel, ziet u mij wel, begrijpt u mij wel? Dan zak je een beetje weg in het moeras van vertwijfeling, dat kan. En dan merk je ook elke keer weer dat je andere gelovigen nodig hebt om weer even een beetje opgepakt te worden. Of een goede preek, of in ieder geval wel vaak een persoonlijke ontmoeting met heiligen. En Hooglied 2 heb ik wel eens over gesproken, maar dat is prachtig, Hooglied 2 vers 11 en 12. Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over. Helemaal voorbij gegaan. De bloemen laten zich zien op het land. De zangtijd is aangebroken. Nou, Nico. Dat is voor jou helemaal fijn natuurlijk. Ja. He?
Nou, kijk weer terug al. Zing ik al die tijd op de motor.
ja, echt. Gaar. Ken je van ieder uit je hoofd?
Ja. En die vullen een uur te vullen wel in elk geval.
Ja. Ah.
Ja, je houdt je stuur toch wel vast, denk ik wel.
Ja.
Okay. Het koeren van een tortelduif wordt in ons land gehoord. Nou ja, een tortelduif is ook een beetje een beeld van de liefde, denk ik. En de winter is voorbij. Ik ben altijd blij dat het voorjaar is, maar straks het grote voorjaar. Als de Heer ons tot zich neemt. Dan zullen wij dingen zien en dan zullen wij dingen meemaken die geen oor en geen oog en geen hart zijn opgekomen. Dat zou onvoorstelbaar zijn. Overweldigend gewoon. Deze schepping die wij nu kennen is al heel uitgebreid. Hè? Met vogels en vissen en bomen. De mensen zijn al weet ik hoeveel jaren bezig om het allemaal te bestuderen. Maar de nieuwe schepping, het huis van de Vader in de hemel. Moet je niet denken dat een of andere vage blauwe zone is. Maar dat zijn ook allemaal dit soort dingen. Maar dan in een hemelse volmaaktheid. Dus daar gaan wij ook, En ik denk de veelkleurige wijsheid van God, daar zullen we in de eeuwigheid nog niet op uitgekeken raken. Is hij ook zo, wauw. Nou, dan gaan we hoofdstuk 8, hoofdstuk 7 afgerond. En we hebben nu 6 zegels geopend. Het boek is bijna open, maar het 7e zegel opent dus het hele boek. En het hele boek bestaat uit de plagen van de grote verdrukking. Zodra het boek open gaat, begint de grote verdrukking bij de eerste bezuin. Maar eerst komt er een stilzwijgen in de hemel ongeveer een half uur. Nou, de aloude grap die we... Kennen jullie die of niet? Er zijn geen vrouwen in de hemel, want het is een half uur stil. Die is klassiek. Ja, jij kijkt.
Ik denk hem, ja, ik ga hem onthouden.
Ja? Ja. Maar je kent hem nog niet?
Nee, ik ken hem nog niet. Ik ga hem op mijn werk toepassen.
Ja. Oeh, ik zie jouw vrouw nu.
Is dat wel de hemel? De hemel is helemaal geen tijd.
Ja. Er staat, kwam en een stilzwijgen in de hemel ongeveer een half uur.
Ja, dat kan nog wel staan, maar er is helemaal geen tijd in de hemel.
Volgens mij wordt ermee bedoeld dat er maar een korte periode...
Heel goed.
Ja, we zijn hier op aarde misschien wel.
Nee, het wil natuurlijk niet zeggen dat het precies 30 minuten... Nee, het is een hele korte tijd waarin vers 2, 3 en 4 zich afspelen. Maar het wil ook zeggen dat God, voordat de grote verdrukking komt, een soort heilige, ontzagwekkende stilte valt. Van nu gaat het gebeuren. Zoiets is het.
Ik denk dat het gewoon een half uur is.
Kom
eens. Staat er ook?
Ja, nou, dan is het al 30 minuten.
Er staat ongeveer een half uur.
28. Dan is het niet 1000 keer een half uur.
Nee. Oké. Okay. Nou, we hebben de vorige keer geleerd dat de eerste zegels, de 6 zegels, als het boek dus niet helemaal open is, de indirecte voorzienende oordelen zijn van God. God werkt achter de schermen en de mensen krijgen langzaam maar zeker door dat God hier een rol in speelt. Maar bij de bazuinen krijgen we een direct oordeel vanuit de hemel. Hagel, aardbeving, vuur, nou ja, noem het allemaal op. Dat gaan we de volgende keer allemaal zien. En daarbij gaan we steeds weer de vraag beantwoorden, is dit nou letterlijk of is dit nou symbolisch? Dat is echt lastig. Ik neig wel heel erg sterk naar de symbolische uitleg. Want al het groene gras verdorde bijvoorbeeld, ja, dat kun je letterlijk nemen, maar het kan ook iets anders betekenen.
Een ster in de aarde vallen, wat je anders.
Ja, en een ster in de zee, of een berg, sorry, een grote berg. Ja. Dat bedoelde ik eigenlijk net met Amerika, dat is niet die sterren, maar een berg. Een berg is een macht. Ja. Nou.
Ze hebben mij altijd geleerd, zolang als je het zo concreet kan begrijpen, dan moet je het gewoon zo laten staan. Dus ja. Het is gewoon allemaal letterlijk zo gebeurd. Maar God is toch niet zo mogelijk, die doet toch gewoon die berg in de zee, dat maakt toch helemaal niet uit.
Ja, maar dat begrijp ik wel, maar wat zegt ons dat?
Nou, dat het allemaal letterlijk gebeurt.
Precies.
Ja.
Heel simpel.
Ja. Nou, dan moet je de volgende keer even niet komen, want dan ga ik namelijk iets anders van...
Maar de kunst zit nu dan wel in dat als je dat andere uitlegt, het symbolische, dat je onderscheid moet kunnen maken wanneer is het wel symbolisch of niet.
Ja.
Openbaring laat het heel duidelijk zien in mijn beleving, dat als er staat en het was als, en het leek op, dan kan je het symbolisch zien.
Ja.
Zo niet, dan zal je wellicht het in het Oude Testament kunnen vinden.
Ja.
Ja, als het over de beesten, dan kan je het parallel met Daniel lezen. Maar als je het hier voor de eerste keer leest, dat het al het gras verdort.
Ja, dan verdort het.
Ja.
Want dan kan je er iets aan gaan verbinden wat anderen misschien ook op de 144.000 doen.
Ja.
Ja. En dan wordt het wel lastig onderscheid te maken in wat jij denkt wat letterlijk is en wat symbolisch is. Ja.
Ja, maar sommige dingen moet je wel toch wel symbolisch zien. Als je denkt aan de sterren vallen van de hemel.
Dan vallen de sterren van de hemel.
Ja. Op de aarde.
Ja.
Dat is niet zo moeilijk.
Dan is er geen leven meer op aarde, denk ik.
Ja, maar dat is sowieso al niet. Een derde komt erom.
Ja. Ja. Nou,
dus wordt het ook niet letterlijk vatten.
Maar het gras is toch ook een beeld van de mens? Het gaat een beeld.
Gras? Ja, zeker.
Sommige dingen zijn symbolisch, sommige niet.
Nee, we gaan er gewoon geen ruzie om maken.
Nee. Maar er zit wel een gevaar.
En er zit zeker een gevaar in. Ja. Maar ik geloof altijd zelf dat er een bedoeling is achter die opmerkingen. Het groene gras verdorde. Ja, dat staat niet in alle struiken. En het gras heeft een bepaalde betekenis. En de bomen.
Het moet niet aan het gras gekomen worden.
Ja, maar dat is de welvaart, denk ik. Ja, denk ik. Maar goed,
Die plagen worden allemaal gegeven om de mensen duidelijk te maken dat ze naar God moeten komen.
Tuurlijk.
Dus als je symbolisch doet, is er niks aan de hand.
Nou.
Nee, er gebeurt er niks.
Dat is wel een gevaar.
Maar,
het kan ook nee, het is hebben, juist hè? Bedoeld wel om de mensen wakker te schudden.
Nou, zeker. Maar als de grote machten vallen en de grootste machthebbers van de wereld vallen in één keer om, dan is het toch ook een paniek? Of niet?
Ja, maar wat heeft dat met die plagen te maken?
Nou, de grote berg die in de zee valt, dat zie ik niet als een letterlijke berg.
ik wel.
Maar ik zie dat als een macht die dan heel erg aanwezig is en heel erg bepalend is, die zal God dan oordelen en die zal in één keer weg zijn. Waardoor de mensen dus in paniek raken. Maar goed, nogmaals, dat komt de volgende keer. Want dat vond ik wel een lastig avondje.
We gaan het niet zo echt mee maken dus.
Nee. Dat half uur stilte heb ik nog bijgezet van Gods barmhartigheid wordt in het wachten zichtbaar. Hij is traag tot toorn, je zei 28 vers 21 en Klaagliederen 3 vers 33. En in Openbaring 15 vers 1 leren we dat met de zeven schalen Gods grimmigheid voleindigd zijn. Dus de zeven bezuinen waarbij de zevende weer de schalen introduceren. Die zullen uiteindelijk Gods grimmigheid beëindigen. Na de zevende schaal zijn zijn oordelen voorbij. En dan komt ook gelijk het einde. De Heer Jezus komt. Amen. Ik zag de zeven engelen die voor God staan. Ja, die zeven engelen, de zeven engelen. Daarvan is al heel wat gezegd. En het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat het de zeven aartsengelen zijn waar de Joodse traditie over spreekt. Waar Gabriël ook over spreekt. En Daniël, ik ben de engel Gabriël die er voor God staat, zegt hij. Waarschijnlijk, maar nogmaals, om dat uit deze tekst te halen is wel een beetje te stellig. Maar het zou me niks verbazen als er zeven bijzondere engelen voor God staan. Die toch wel een hele bijzondere plaats en taak hebben. Waar Michael ook een van zou moeten zijn. Michael, Gabriel en er nog vijf. En die zeven werden zeven bezuinen gegeven. Ja?
Maar toch een referentie zijn naar de zeven engelen van de zeven gemeentes.
Dat zijn de voorgangers. Ja.
Eerder in de openbaring worden ook over zeven.
Ja, klopt. Ja, dat is een goede opmerking. De zeven engelen. Ik zei nog vanavond tegen mijn vrouw, ik zeg, het boek Openbaring is toch niet altijd even makkelijk, hè? Niet altijd even makkelijk.
Alsjeblieft. Nee, inderdaad niet.
Nee. Maar ga nou niet denken, we stoppen ermee en het is toch niet duidelijk, want dat moet je niet doen. Belangrijk boek. Ja. De zeven bezuinen zullen uiteindelijk tot het koningschap van de Heer Jezus leiden. Daar gaat het in het boek om. Als het boek open is en alles wat erin staat van voren en van achter beschreven is voleindigd, dan zal Hij, onze Heer, onze Heiland, onze Verlosser, onze bruidegom, Hij die wij lief hebben, Hij zal het koningschap overnemen. En dan zal eindelijk een einde komen aan de tijden van de volken met al hun waanzin. Vers 3, en een andere engel, en dat is de Heer Jezus volgens veel uitleggers, ik zeg het maar even erbij, kwam en ging bij het altaar staan met een gouden wierookvat. En dan heb je weer dat tempel, hoe zeg je dat? Attribuut, de tempelbeeldspraak of tempel, ik klets mezelf vast, de tempel, dat kan ik niet verder, hè? Het tempelgerij, dat is het, ja. Maar het altaar, het wierookaltaar en het wierookvat, dat wierookvat symboliseert dus die gebeden van alle heiligen. En wie heeft anders dan de Heer Jezus nou kracht om te geven aan die gebeden van alle heiligen? Dat is denk ik de reden waarom mensen zeggen die andere engel is de Heer Jezus. Hij is de hoge priester. Al onze gebeden komen echt bij hem terecht. Zondag had ik over Jozua en over de hemelse positie. Kwam er een mevrouw naar me toe en zegt, ja, ik hoor elke keer op de Bijbelstudie dat ik mag niet mijn zorgen bij hem bekendmaken, want dat past niet in de hemelse gewesten. Ik zei, hè?
Ik zou niet meer naar die Bijbelstudie gaan. Maar...
Nee. Nee, maar dan denk ik van, hoe kan het nou dat mensen dat dan zo snel overnemen, want het is toch logisch dat je met al je zorg, ik kent u dan Filippenzen 4 niet en zo, en ja, maar volgens die mensen mag dat niet, want het past niet bij de hemelse gewesten, daar is alles volmaakt. Maar goed.
Maar misschien symbolisch.
Oh.
Hij zegt scherp, hè?
Hij is vanavond. Joei. Kun je het volgende keer overnemen, David? Hey. Nou, veel reukwerken. De reukwerken, hij staat natuurlijk altijd in de aangenaamheid van zijn persoon van God. Hij is de hoge priester voor de heiligen. Maar zelf is hij natuurlijk een hoge priester voor God. In zijn eigen volmaaktheid, reukwerk, zijn eigen volmaaktheden. Maar wat ik zo bemoedigend vind, is dat die gebeden van de heiligen, dat hij daar kracht aan geeft. Maar wat wel zo typisch is, is dat die gebeden niet de gebeden zijn van de gemeente. Vader vergeef het hun, want enzovoort, Stefanus. Maar dit zijn alle gebeden om vergelding. En daarom staat hij ook voor dat altaar waar vandaan die vergelding komt. In vers 5. De engel nam het wierook vat en vult het met vuur. Dus die gebeden van de heiligen die we ook in hoofdstuk 6 gezien hebben. De martelaren uit de grote verdrukking. Ja. Ja, die schreeuwden ook om wraak, zoals ook in de psalmen. En dat komt omdat het de tijd is van oordelen, een tijd van gerechtigheid. Het Oude Testament is ook meer een sfeer van gerechtigheid, weet je wel. Als iemand de naam van God onteert, hij zal gestenigd worden. En mensen komen vaak naar je toe en zeggen ze, ja, ik lees de Bijbel niet meer, al die oorlogen. En dan zeg ik, hoezo? Is dat Gods schuld? Ja, maar hij zegt toch dat ze al die volken moeten uitroeien uit het beloofde land. Ik zeg, ja, hoeveel jaar hebben ze de kans gekregen om zich te bekeren? Weet je dat toevallig? Nee, dat wisten ze dan niet. 430 jaar. Ik zeg, weet je wat die volken allemaal deden dan?
Nee.
Ik zeg, nou, ze hadden seks met dieren. Ze hadden homoseksuele ellende. Ze hadden afgodendienst. Ze hadden kinderoffers. Dat waren die volken. Als God dat niet had gestopt, was het uitgebreid over de hele wereld. Ja. Maar als jij nu ook... daar denken mensen niet over na. Het is een boek van gerechtigheid. En het Nieuwe Testament is meer de genade en de liefde van God. Ook de gerechtigheid, maar minder op de voorgrond natuurlijk. De Heer Jezus geeft die gebeden kracht. Wij bidden voor de redding van gelovigen. Van ongelovigen. Dat is onze zegen. En God hoort ook onze gebeden. Hij geeft kracht aan de gebeden. En de heiligen in deze tijd, de heiligen van de volken en ook van 144.000, die zijn meer in lijn met de psalmen. En de rook van de reukwerken steeg op met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel voor God. Dan zie je ook dat de reukwerken onderscheiden worden van de gebeden. Dus dat kan ervoor pleiten dat de reukwerken spreken over de Heer Jezus, zijn aangenaamheden voor God. Want er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. 1 Timotheus 2 vers 5. 7 keer wordt de tempel genoemd in het boek Openbaring. In hoofdstuk 6 vers 9, 8 vers 3 en vers 5, 9 vers 13, 14 vers 18, 16 vers 7. En tenslotte wierp de engel dat vuur op de aarde, wat komt van het altaar. En dat zijn dus dat antwoord op de gebeden van alle heiligen. Er kwamen donderslagen, oorverdovend gedreun, stemmen, God die daar doorheen spreekt, bliksemstralen, alles aan het licht brengend en aardbeving, omverwerping van alles wat mensen hebben opgebouwd. Ja, mensen, dit wordt een... als ik hierheen rijd, dan denk ik van ja, alles is zo rustig en vredig. Alle bloemetjes en alle vogeltjes. En dan denk ik wel eens van, maar straks komt dit allemaal nog. Mijn hemel. Dus.
Maar ik denk, die mensen in Oekraïne kunnen zich rare voorstellen.
Ja. Schrikkelijk.
Dit is een andere...
En dan wordt het nog erger dan dat.
Ja, nog erger dan
ja. Prachtige stad, dat ik even verwoest, joh.
Maar laten we een positieve noot afsluiten en naar hoofdstuk 11 gaan. Vers 17. Nee, niet vers 17, vers 15. En de zevende engel bazuinde en er kwamen luide stemmen in de hemel en die zeiden, het koninkrijk van de wereld, van onze Heer en van zijn Christus is gekomen. En hij zal regeren tot in alle eeuwigheid. En de 24 oudsten die voor God zitten op hun tronen, vielen op hun gezichten en aanbaden God en zeiden, wij danken u Heer, God de Almachtige, die is en die was, dat u uw grote kracht hebt aangenomen en uw koningschap hebt aanvaard. En dat is wat gaat gebeuren, jongens. De Heer Jezus zal overwinnen. En hij heeft het in ons leven al gedaan. En de volgende keer gaan we al ruziemakend over symbolisch en letterlijk verder met dit hoofdstuk.
Dit vers is het halleluja van de Messiah.
Oh ja? Ja, ik ben niet zo thuis in die muziek, maar...
Het was schitterend van Messiah.
Ja?
Ik heb hier een printje van alle versen die gezongen worden in de Messiah en dan de Bijbelteksten bij.
Echt waar?
Ja, schitterend wel.
Ja? Is dat Duits?
Ja. Nee, Engels.
Oké, okay, want ik...
En de Matthäus.
Ja, die is Duits. Ja. Nou, ik ga het een keer luisteren.
Messiah heeft wat
gediend. Ja? Geweldig. Nou, de volgende keer gaan we verder met hoofdstuk 8 en in de tussentijd gaan we naar Messiah luisteren van Händel.
Heel goed.
Nou, gaan we doen. Amen.